Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat ReproText. Zij handelen in relatiegeschenken, promotionele producten, promotionele werk- en sportkleding. En dat kan je je voorstellen van bekende balpen met opdruk tot een luxe parkerset met lasergravuren. Het bedrijf is hier sinds 2012 in handen van Jelle Bouw. Maar hij doet daar de verkoop, social media en algemene zaken. En hij is inmiddels al sinds 2007 werkzaam bij ReproText. Sinds 2012 samen met Jasper Deneke dus mede-eigenaar. En hoe hij eigenlijk bij ReproText aan de slag gegaan is, dat is een heel bijzonder verhaal. Dat ga je nu horen het komende uur in Let's Talk Business.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Jelle, goedemorgen. Van harte welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel.
Het is voor jou je eerste radio optreden, heb ik begrepen.
Ja, ja. Ja. Ooit eens een keertje 1 seconde bij Radio 10, geloof ik, geweest. Omdat ik een antwoord goed had.
Maar... een prijs gewonnen. Ja. Nu moet je het verhaal gaan vertellen van ReproText. En met name, ja, bedrijf. Wat is de omvang van je bedrijf?
Nou, dat valt in principe wel mee. We zijn ooit in 2012 hebben we het overgenomen. Toen zijn we echt letterlijk met z'n tweeën begonnen. Met z'n tweeën overgenomen. Toen was iedereen eruit. Toen was midden in de crisis. Toen zijn we met z'n tweeën begonnen. En dat is langzaam iets gegroeid. Iemand voor de boekhouding erbij. En iemand voor administratie. Iemand voor social media. En ondertussen zijn we met max 6 man.
Ja, dus, we gaan zo meteen praten natuurlijk over die geschiedenis. Want de manier waarop je eigenlijk bij ReproText aan de gang gegaan bent. Is eigenlijk een heel bijzonder verhaal.
Ja. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja, ik heb in 2006 een herseninfarct gehad. Een behoorlijk herseninfarct. Nou, toen was ik echt volledig uitgeschakeld.
Wat deed je daarvoor?
Ik studeerde event management. Dus dat had ook weinig te maken met wat ik nu ik studeerde. En ik werkte daarnaast bij een congresorganisatiebureau in Amsterdam. Ik woonde in Nijmegen. Dus dat ging niet meer. Ik kon eigenlijk niks meer. Niet meer lopen. Niet meer. Ja, eigenlijk helemaal niks. Ik was eigenlijk weer een baby die alles weer vanaf begin af aan moest leren.
En dat al hele jonge leeftijd. Wat doet dat met je?
Nou, in eerste instantie. Met name fysiek deed dat heel veel. Omdat ik gewoon niks meer kon. Mentaal dacht ik eigenlijk alleen maar. Ja, ik moet gewoon heel hard gaan werken. En dan komt het wel weer goed. En dat is gelukkig ook wel zo gegaan. Dus. Maar ja, ja. Dat was ook wel een beetje gelukt. Dat kan natuurlijk ook anders lopen. Ik was 25. Dat maakt wel dat je nog veerkrachtig bent. Maar ja, toen ben ik gaan revalideren in de Sint-Maartens Kliniek in Nijmegen. En na 1,5 jaar denk ik, na een jaartje. Toen werd dat 2,5 dag revalideren en 2,5 dag dus eigenlijk thuis. En toen dacht ik, ik wil wat gaan doen. En toen heb ik de UWV benaderd. Van joh, ik wil eigenlijk weer aan het werk iets. Maar niemand gaat mij aannemen. Is daar een regeling voor? Nou, toen kreeg ik te horen dat daar inderdaad wel iets voor was. Dat dat niet hoefde. Ik had best nog wel recht op nog even een poosje in de ziektewet.
Maar jij zette de stap zelf vooruit.
Dat, ja, ja, precies. Ja, want ik kan niet zo heel goed thuis zitten. Dus nou ja, er was dus een soort van proefplaatsing mogelijk. Waardoor ik 4 maanden doorbetaald werd door de UWV. En ik ergens ingewerkt zou kunnen worden. En de werkgever hoeft alleen maar een intentie uit te spreken. Dat ze mij zouden aannemen als het goed zou gaan. Dus toen ben ik via de vrienden van mijn toenmalige schoonouders ergens terechtgekomen. En die zeiden, nou dat willen we wel proberen. En dat was ReproText. Die toen van een andere eigenaar nog was.
Heel bijzonder. Want wat deed je daar toen? Die 2,5 dag in de week?
Nou ja, er zat een drukkerij bij. Dus ik begon bijvoorbeeld met wat simpel drukwerk. Lanyards en paraplu's en t-shirts bedrukken. En in de tijd dat ik daar niet mee bezig was, leerde ik een beetje het administratiesysteem. Dus ik kon op een gegeven moment wat facturen gaan maken. Ik bracht heel simpel de post naar de brievenbus. En Ja, zo ben ik daar
begonnen. Was je wel goed ter been of was dat ook nog iets wat...
Nee. Vooral in, dat is pas langzaam gaan groeien. Toen ik begon, toen kon ik eigenlijk nog heel moeilijk lopen. Ik woog ook 60 kilo. Stelde niet zo heel veel voor. Nee, het was allemaal heel moeilijk.
Maar langzaam maar zeker kreeg je wel de kans om eigenlijk het hele bedrijf te doorlopen. En te doorgronden als het ware ook. Hè?
Ja, nou, het was voordeel dat ik in een vrij klein bedrijf terecht ben gekomen. En daar werkte toen denk ik met een mannetje of 8. En ik was eigenlijk gewoon een soort van, waar ik nodig was, daar kwam ik helpen. Ja. En dan doe je alles.
Zeggen ze in de volksmond, mannetje van alles.
Mannetje van alles, MVA. Ja.
Ja. Maar goed, dan 2007, 2005, er zit 5 jaar tussen. Die revalidatie, dat traject ging goed.
Ja.
Hoe kwam je uiteindelijk dan op het idee van, nou, dit bedrijf is wel een bedrijf wat ik kan overnemen?
Nou ja, ook doordat gewoon echt een crisis kwam. 2008 begon natuurlijk die bankencrisis. Nou, dat drukte aardig door bij ons ook. Dus de eigenaren die al richting de... Nou, één al boven de 60, eentje nog net geen 60 waren. Ja, die hadden eigenlijk de keuze. Wat gaan we doen? Die jongens eruit. En zelf de boel weer op een rit zetten. Of kijken of we de boel kunnen verkopen. En pensioen.
Wat merkten jullie in de crisis destijds? Waar zat de afname als het ware? Waren het gewoon bedrijven die allemaal de rem op hun merchandise artikelen zetten? Of?
Ja, wij heel veel klanten die hielden we wel. Alleen maar als ze eerder 10.000 pennen bestelden ze er nu 1.000. Bijvoorbeeld.
Ja.
En er waren ook echt best wel een aantal klanten die gewoon... ophielden te bestaan. Dus het werd gewoon minder. Dat werd gewoon zeg maar de helft. Op een gegeven moment nog en op een gegeven moment nog minder. Ja, en dan zit je met 8 man wel een beetje elkaar aan te kijken.
Dus er kwam eigenlijk vanuit hè, de huidige de directie toen destijds de vraag van, goh, zien jullie hier verduzie in? Willen jullie dit overnemen? Hoe ging dat?
Ja, nou ja, dat is eigenlijk aan iedereen die daar werkte voorgesteld. Ondertussen deed ik samen met Jasper al eigenlijk alle verkoop binnen het bedrijf. Ze hadden zelf een huis in Florida waar ze veel tijd doorbrachten. Dus de eigenaren en die waren er zelf niet veel meer. Dus wij waren met z'n tweeën al een beetje de aanspreekpunt en het gezicht van Reprotex. De overige zagen het niet zo zitten. En we hebben met z'n tweeën besloten van ja, laten we gaan kijken of dat kan. Hè? Het is nog niet zo heel erg makkelijk. Nee. Ook om sowieso bij een bank leningen te krijgen.
Zo moest een businessplan komen?
Ja, ja. Nou, en dat businessplan was er natuurlijk voor een groot deel al wel. Want op het moment dat je met z'n tweeën doorgaat in een bedrijf van 8 man, dan. Maar je hebt wel huidige klanten en je hebt al een omzet. Ja, dan is dat was niet zo heel erg ingewikkeld.
Dus het betekende eigenlijk dat er afscheid genomen werd van die overige 6 personeelsleden.
Ja, nou ja, 2 daarvan waren de eigenaren. Die stapten daaruit. We hadden een borduurstudio, de dame in de borduurstudio, die als een soort ontslagvergoeding de borduurmachines heeft meegenomen. Die is voor zichzelf begonnen. Als een borduurstudio. En daar waren er nog 2 die zelf hebben gezegd, wij stoppen. Die waren ook al wat ouder en die vonden het ook wel mooi en gezegend. En ja, toen bleven we met z'n tweeën over.
En toen moest je beginnen.
Ja.
Met z'n tweeën. Dus je moest productie doen, je moest verkoop doen. Eigenlijk de hele bedrijven runnen met z'n tweeën. Was dat op dat moment te doen ook eigenlijk? Met het aantal vaste klanten die er al waren?
Nou, dat was heel hard werken. Ja. We waren natuurlijk ook nog bezig met een rebranding. Want de huisstijl, het was allemaal heel erg verouderd. Het logo, de website, het pand... Waar we zaten was voor 8 man. We zaten nog met z'n tweeën. Borduurstudio hadden we ruimte die ingericht was. Die was verdwenen. Dus ja, er komt wel ineens heel veel op je af. En je hebt ineens een enorme schuld voor de overname. En een teruglopende omzet vanwege de crisis.
En in 2012 was je toen eigenlijk weer helemaal boven Jan, om het zo te zeggen?
Ik denk niet dat ik ooit helemaal boven Jan ben. Motorisch ben ik nog wel, ben ik niet 100%. Dat zal ook niet meer gaan gebeuren. Het is al een wonder hoe ver ik daarin ben gekomen.
En dat vind ik wel bijzonder dat je dat nu zegt. Want hier even voorafgaande aan de uitzending vertelde je dat jij ook de Vierdaagse gaat lopen gewoon.
Ja.
Dus dat gebeurt wel gewoon.
Ja, nou, het is ook
heel bijzonder.
Wel, als je ooit te horen krijgt dat je van een dokter dat je waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen, dan, dan kunnen er twee dingen gebeuren. En bij mij is een van die dingen gebeurd dat ik dacht, ja, dat gaat dus niet gebeuren. Dan ga ik gewoon heel veel lopen. Tenminste, dat was dan mijn plan.
Maar dat helpt je in ieder geval wel.
Ja.
Op een bepaald moment dan begint dat bedrijf weer te floreren. Wat was het moment een beetje dat jullie dachten van, nou, we gaan dit redden met z'n twee. We gaan verder kijken naar de toekomst en uitbouwen.
Nadat we verhuisd zijn, nieuw huisstijl hadden, de economie natuurlijk ook weer een beetje opkrabbelen. En je ziet gewoon op een gegeven moment dat je omzet omhoog gaat. Je ziet je leningen omlaag gaan. En op een gegeven moment komt er een punt dat je denkt, wacht even, wij hebben helemaal geen schulden meer. We hebben geen leaseauto's, we hebben geen leaseconstructies in de machines. Dus dat is allemaal van ons. We zijn zelf heel bescheiden. Het voordeel van een crisis beginnen is dat je er heel bescheiden van wordt. En je niet zo van de luxe bent. Dus ja, op een gegeven moment zaten we met heel weinig kosten. En een groeiende omzet. En op een gegeven moment dat je denkt, wacht, we hebben een rekening courant, maar we gaan naar de nul. Ja. We gaan zelfs boven de nul. Nou, dan kun je op een gegeven moment wel een wieltje vallen. Dan gaat dat wel goed komen.
En nu is het dat jullie bieden heel veel producten aan. Is dit er een bepaalde specialisatie bij een bepaalde productgroep?
Niet per se één productgroep. Ik denk dat specialisatie bij ons is dat we heel erg ontzorgen in alles. Dus we komen vaak binnen bij een bedrijf via een balpen die ze online bij ons hebben gevonden. Nou ja, graag gaan we het dan even zelf afleveren om even kennis te maken. En dan komt er heel vaak naar voren van, joh, maar hoe doen jullie dat ook? Doen jullie dat ook? Doen jullie kleding? Doen jullie ook bijvoorbeeld, wij maken reclamecampagnes, we maken ontwerpen. Ja, het totale plaatje waarin we dus iemand helemaal kunnen ontzorgen, dat de marketingmanager bij ons komt die zegt, we gaan naar de huishoudbeurs. We willen, dit is het budget, dit is het thema en maak eens wat voorstellen.
We gaan daar zo verder over praten, want het is voor mij heel interessant om te kijken hoe die bedrijven dan uiteindelijk bij jullie terechtkomen. En het is van klein naar groot. Dat is eigenlijk wat je vertelt.
Ja, ja.
Zometeen weer.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.
Deze aflevering van New Business Radio, Let's Talk Business, praten we over het bedrijf ReproTex. In de studio Jelle Bouma. We hebben eigenlijk net al een heel stuk kunnen horen van jouw bijzondere verhaal. Hoe jij binnen ReproTex de eigenaar, mede-eigenaar geworden bent. En nu eventjes naar de ontwikkelingen hier en nu. Want je hebt het over 2012 heb je het overgenomen.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat er heel veel technieken veranderd zijn in de afgelopen 13 jaar.
Ja, als je zo ziet wat er mogelijk is geworden, alleen al door social media en bijvoorbeeld AI. En dat is in ons geval heel simpel, vooral tekst schrijven, maar het is allemaal wel heel erg makkelijk geworden om de hele wereld te bereiken eigenlijk. Dat heeft met name in de coronatijd heeft dat wel heel erg geholpen.
Geholpen juist?
Ja, in corona viel natuurlijk heel veel weg. Dat was natuurlijk best spannend.
Nee, want ik bedoel, ik kan me voorstellen, merchandise, fysieke events, waarbij de merchandise en de marketing eigenlijk normaal gesproken het doel bereikt om zichtbaar te zijn, dat valt dan weg, toch?
Ja, dat viel ook weg. En dat maakt het spannend. Maar door bijvoorbeeld gebruik van social media, nieuwsbrieven en dergelijke, konden wij bijvoorbeeld dus het plan een beetje veranderen.
Yeah.
Want op een gegeven moment werden bijvoorbeeld verplicht om mondkapjes te gebruiken. En toen, ik durf
daar
bijna wel te zeggen dat ik het eerste bedrukte mondkapje van Nederland had. Want die heb ik eigenlijk gewoon een grapje gemaakt voor een vriend die voor op kantoor. En die zei, geniaal. Hij zei, daar moet ik eigenlijk voor iedereen een nieuwe hebben. Ja, daar werkte 160 man. Dus dat was mijn eerste corona-order, zeg maar.
Yeah.
Ja, we hebben bij ons op de zaken, in de drukkerij, met allemaal capprinters. En die bleken perfect geschikt om mondkapjes te bedrukken, bijvoorbeeld. Ja, en toen hebben we, ja, toen het allemaal echt stil viel, toen heb ik op een gegeven moment, toen was het heel erg actueel dat de zorg het zo zwaar had. Toen heb ik een t-shirt ontwikkeld of bedacht eigenlijk een print met een dokter en een cape als een superheld. Een oproep gedaan van wie is jouw superheld in de zorg? En nou ja, er werd 12.000 berichtjes kreeg ik geloof ik.
Zo.
En toen heb ik 100 of 150 man heb ik zo'n superhelden shirt opgestuurd. En die hebben dat allemaal bedankjes op social media gepost. Dat ze dat hadden ontvangen met een leuk tekstje erbij. Ja, en zo kwamen we weer heel erg in beeld. En dat soort acties die zijn dus ook weer door anderen overgenomen. En dat werd allemaal bij ons besteld.
Maar dat is wel eigenlijk heel knap als je erover nadenkt. Want eigenlijk staat je bedrijf onder druk. De omzet neemt op dat moment sterk af.
Ja.
Dan moet je dus nog wel op een of andere manier ruimte in je hoofd hebben om creatief te blijven.
Ja, nou ja, ik zag gewoon heel erg veel in corona in het begin. Dat zal je vast zelf
ook
zien.
Is dat een typische ondernemer eigenschap?
Ja, misschien.
Toch omdenken?
Misschien, maar ik zag gewoon heel erg veel negativiteit direct. Maar ook heel veel klagende ondernemers, maar ook in de horeca. En ik snap het heel goed hoor. Alleen dat negatieve, dat dacht ik, ja, dat wil ik niet.
Nee.
Ik wil eigenlijk gewoon nog iets een leuke draai aan geven. Kijken of dat. En als het niet werkt, ja, dan was het misschien ook wel klagen. Dat weet ik niet. Maar nee, ik wil er wel iets positievers van maken. Dus ik dacht, er gaat gewoon mensen. En als het niet werkt, dan hebben mensen toch wel een blij gevoel. Want er kwamen echt letterlijk mensen terug uit 18 uur IC. En die kwamen thuis en er lag een cadeautje op te wachten dat ze superheld waren. En dat, ja, dat was superleuk. Dat vond iedereen superleuk.
Ja. En dat brengt je bedrijf ja, weer verder in de picture, als het ware.
Ja.
Heb jij bijvoorbeeld nu een klantcase waarvan je zegt van ja, daar ben ik wel heel trots op in de afgelopen jaren?
Ja, nou ja, wel een aantal. We hebben een paar hele mooie namen. De Sony Nederland bijvoorbeeld. En je moet vaak gewoon geluk hebben dat je iemand kent. Dat je een ingang hebt. En dat je een keer een kans krijgt. En dan moet je het goed doen. Maar Sony Nederland, Remia, Toyota, Material Handling. Dat kennen veel mensen wel. Dat zit langs de A12. Dat grote verroeste pand.
Ja,
dat
ja.
zijn heftrucks. Dat is denk ik onze grootste klant. Ja, en dat zijn wel klanten waar we heel veel hele mooie dingen voor mogen maken. Ja.
Maar dan heb je het ook over aantallen waarschijnlijk. Want is dat het ding, het aantallen maken?
Uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk gaat het. Ja, moet je toch massa is kassa, om het zo te zeggen. Maar het ontstaat vaak met iets kleins. Dat ze net even zeggen van, joh, we hebben een tennistoernooitje met personeel. Kun je misschien nog 20 polo's regelen? En dan kunnen we dat vaak, omdat we een drukkerij in huis hebben, kunnen we dat vaak diezelfde dag of de dag daarna wel regelen.
Want met hoeveel zijn jullie nu om die drukkerij zeg maar te runnen? Is dat, bedoel, jij bent er met name veel bezig met verkopen, nog steeds ook in die drukkerij actief?
Ja, nou we hebben daar wel gewoon één iemand staan. Dus we kunnen altijd direct drukken. Maar goed, we kunnen zelf ook gewoon de handen uit de mouw steken. Het is niet dat we...
Is dat gewoon eigenlijk het voordeel dat je helemaal in het begin dus het hele bedrijf doorlopen hebt, waardoor je eigenlijk half zes thuis bent?
Ja, je doet alles. Je kunt alles. En dan moet ik wel bij zeggen, kijk, als iemand zegt, wij willen 10.000 tassen hebben, dan bedrukken wij die niet zelf. Want we zijn maar klein... En dan kunnen we ook niet zeggen, dat hebben we morgen klaar. Maar als iemand zegt, we moeten nog even 100 tassen hebben morgen, dan doen we dat wel zelf. Dat kunnen we in huis uitdraaien, printen en persen. En ja, dat is wel een voordeel.
Nou heb je natuurlijk een verschil met het bedrukken van relatiegeschenken en textiel, dat soort zaken. En het drukken aan zich, hè? Dus ik noem maar wat complete boeken. Dat doen jullie niet, hè?
Nee. Maar ja. We zitten er wel vaak tussen. Omdat we heel veel klanten hebben die het gewoon fijn vinden om één aanspreekpunt te hebben. Dus ook voor een Toyota of een Remi, noem het maar. Kunnen we wel zeggen, joh, dat papierdrukwerk, kaartjes, briefpapier, boekwerken. Dat kunnen wij dan wel regelen. Dat doen we dan als service. Ja. Maar vooral omdat zij het heel prettig vinden om... Om gewoon één aanspreekpunt te hebben voor alles.
Nu is het zo dat in die drukkerijwereld, en dat is wellicht, dit is ook bedrukken, dat je de afgelopen jaren hebt gezien dat heel veel grote drukkerijen vertrokken zijn in Nederland en met name in Oost-Europa drukkerijen hebben opgezet.
Ja.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor het inkoop van merchandise, wat veel uit China komt. Wat merken jullie daarvan?
Ja, nou sowieso inderdaad. dat veel druk rijden naar Oost-Europa. En met name ook heel veel leveranciers, onze leveranciers van de relatiegeschenken en de textiel. Voorheen alleen maar de relatiegeschenken en de textiel leverden. En dan ging het naar Nederland, naar een drukkerij en daar werd het bedrukt. Tegenwoordig hebben zij dat allemaal in huis. Dus super geavanceerde drukkerijen, die hebben zichzelf. Dus ja, voor de echte drukkerijen, wat wij gelukkig niet alleen zijn, dat is het wel heel zwaar.
Want hoe is de concurrentie, zeg maar, in Nederland? Zijn er veel van dit soort partijen die eigenlijk hetzelfde doen als jij?
Ja, jullie? Ja alleen we zijn denk ik wel anders. Doordat wij, ik kom bij eigenlijk vrijwel al mijn klanten persoonlijk en bespreek daar wat er allemaal mogelijk is. Of ze komen bij ons. Veel van onze concurrenten zijn echt internetpartijen. En die hebben ook echt vaak eenmalige klanten. Dus die komen en die komen niet meer terug. Want de volgende keer bestellen ze het ergens waar het nog goedkoper is. En dat zijn wij niet.
Dus het is met name die persoonlijke benadering die eigenlijk die klanten vasthoudt.
Ja, we hebben echt vaste klanten. We hebben echt klanten. Reportex is in 1991 opgericht. Maar we hebben ook echt klanten die al sinds 1991 klant zijn.
En dat maakt het wel bijzonder.
Ja, dat is best bijzonder. Ja. Dat is ook heel leuk.
En als je nou zo'n hele grote partij hebt. Hè, we noemden net bijvoorbeeld een Toyota handling. En daar verandert wat in het personeelsbestand. Dus de relaties, die worden gebroken doordat de marketingmanager ergens anders aan de slag gaat.
Ja dat gebeurt. Ja.
Dan moet je opnieuw beginnen. Is dat vaak dan al een gelopen race? Of merk je ook wel dat daar wel weer de uitdaging zit om...
Nou ja, dat is het voordeel dat we hebben. Dus het gaat niet altijd goed uiteraard. Maar het voordeel dat we hebben is dat wij vaak persoonlijk daar zijn. En een marketingmanager nooit alleen werkt. Vrijwel nooit alleen werkt. Dus het is niet die ene persoon die je daar kent. Dus doordat je daar veel komt, ken je de hele marketingafdeling vaak. En dat maakt voor, dan heb je kans dat je blijft. Maar ja, want we hebben ook wel marketingmanagers inderdaad. Die gaan naar een ander bedrijf. En vanuit daar gaan ze bij ons bestellen. En een oude bedrijf blijft ook bij ons bestellen.
Dus dat is een beetje hoe je... Ja. En waar zitten nu nog meer de kansen eigenlijk in deze tijd? Aantal beurzen, neemt dat af, neemt dat toe? Wat merken jullie daarvan? Ik bedoel, daar kan me voorstellen dat daar vooal die grote partijen naartoe gaan. Naar evenementen waar veel mensen zijn.
Nou, we hebben ook heel veel... sowieso evenementen inderdaad. Beurzen, dat is wel iets groots. Dat verandert, maar ik denk niet dat dat verdwijnt. Maar het wordt wel minder inderdaad. Alleen, dan merk je wel, bijvoorbeeld ook bij zo'n Toyota, dat de accountmanagers juist weer heel veel gaan nodig hebben. Want, nou ja, net zoals ik net hier wat meeneem, ze moeten eigenlijk nooit met lege handen aankomen. Ze moeten altijd iets hebben waar een naam op staat en waar de ontvanger blij mee is. Dus dan gaat het iets minder naar de beurs, maar dan gaat het weer wat meer naar de accountmanagers. Of naar de receptie waar de pennen en de pepermuntblikjes liggen. En ja, nou ja, het voorlopig groeit die markt voor ons nog. Dat is...
En dan zou je ook kunnen denken van, nou ja, het zijn producten. Je gaat als bedrijf, ga je kijken hoe kunnen we zeg maar de klantenrelaties verrassen. Is dat iets waar jullie nog een heel belangrijk aandeel in hebben? Of gaat het toch wel vrij vanzelf? Want een product is een product, een pen is een pen.
Ja, nee, ik probeer zelf altijd wel heel erg goed op te letten. Ik zie bijvoorbeeld... influencers. Ik ben daar helemaal niet zo van. Maar ik volg ze wel allemaal om te kijken wat ze doen. En zo heb ik ooit wel eens keer een influencer in de sportschool gezien met een hele gave thermofles. Wat nog helemaal niet in die handel gangbaar was. Toen dacht ik, dat is een mooi relatiegeschenk. Dus ja, toen hebben we dat met de kerst voor onszelf, met ons logo, om in een pakketje mee te geven aan onze klanten. Ja, en dan zie je wat daar gebeurt en wat je dan het jaar erop daaraan verkoopt. Dan iedereen zegt, dat is gaaf. Dat is leuk. Die is voor het sport fijn. Of voor de kinderen fijn. En ze lopen allemaal met je logo. En ze zijn er allemaal super blij mee. En vervolgens verkoop je ze veel.
Ja, en dan gaan ze zelf die producten natuurlijk weer bestellen.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
En in de studio is Jelle Bouma. Hij is mede-eigenaar van het bedrijf Reprotex. Zij maken dus relaties, geschenken, promotionele producten enzovoort enzovoort. En Jelle, ik zat daar nog eventjes na te denken over het verhaal wat jij vertelde rondom corona. Je hebt daar dus eigenlijk de omzet zien afnemen. En uiteindelijk heb je daar toch een stukje maatschappelijke bijdrage geleverd door mensen die dus hard bezig waren in die coronatijd, in de zorg, in het zonnetje te zetten.
Ja, een cadeautje op te sturen. Ja. Ja.
En als je erover nadenkt, dat is een stukje maatschappelijke bijdrage. Jij bent op deze manier, ben je min of meer ook wel, heb jij kansen gehad om weer aan de gang te gaan na je herseninfarct?
Ja, nee, zeker. Dat was wel een grote angst. Ik denk, ja, wie gaat nou iemand aannemen die langdurig ziek is? Ja, in mijn geval dan al een jaar aan het revalideren is na een herseninfarct. Wie gaat zo iemand een kans geven? Dus dat is uiteindelijk wel gebeurd. Een beetje zelf geïnitieerd en iemand gevonden die mij die kans wil geven. Dus op die manier zou ik dat ook proberen andere mensen een kans te willen geven.
Ja, want is dat iets wat bij jullie in het bedrijf ook voorkomt? Dat je mensen toch met een bijzondere achtergrond, laat ik het zo zeggen, een kans geeft?
Nou ja, we hebben in het verleden, het is niet makkelijk hoor, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar we hebben in het verleden via een jobcoach situatie hebben een meisje die echt puur omdat ik gewoon die kans die ik heb gehad ook aan iemand anders wilde geven. En een jongen die ik ken, die heeft een bedrijf, een jobcoach bedrijf in Nijmegen, waar ik gewoon heb geïnformeerd van joh, hou het eens in de gaten als er iemand komt die ik graag zou willen, eventueel uit de buurt komt. En die een verleden heeft, maar die wel graag zou willen werken, dan zou ik die graag een kans willen geven. En zodoende is er ook iemand bij ons terechtgekomen destijds. Die heeft helaas na een aantal jaar een psychose gehad. Ook echt bij ons op kantoor is dat best misgegaan. En die is uiteindelijk opgenomen bij ProPersona in Ede. En dat is helaas misgegaan, maar ja. En zo zou ik toch, vind ik het toch wel fijn als ik mensen kan helpen.
Ja, en dan probeer je dat, neem ik aan, ook wel in balans te houden. In de zin van, je hebt ook nog een medewerker die fulltime op de drukkerij aanwezig is. Dan een aantal stagiaires en nog een aantal parttimers.
Ja.
Maar wat probeer je die mensen eigenlijk mee te geven uit je eigen ervaringen van de beginperiode, net na je herseninfarct?
Poeh, dat is een goede vraag. Nou ja, ik probeer gewoon sowieso altijd zo positief mogelijk te maken. En ook als er dingetjes niet goed gaan, denk ik dat mensen bij ons altijd wel heel erg prettig vinden. Daar hangt geen cultuur van je moet presteren. Of je moet.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat je ze eigenlijk een hele unieke ervaring kan meegeven waar ze het hele leven profijt van kunnen hebben door op een bepaalde manier toch anders naar dingen te kijken.
Nou ja, ik vertel mijn verhaal wel. Mensen, niet aan iedereen, niet aan voorbijgangers, maar mensen die bij ons werken, die kennen het verhaal wel. Toevallig heeft het dan ook recent, dan ben ik geïnterviewd door het Financieel Dagblad. Dus nu kennen ze het verhaal helemaal. En ze vinden dat inderdaad wel een inspirerend verhaal. En het is wel, ja, ondanks dat de dingetjes misschien niet zo goed gaan, kan er nog wel heel veel. En dat vinden ze denk ik wel fijn. Wel een goede les.
Nu ben je ook betrokken bij Social Run. Wat is dat precies?
Ja, nou ja, Social Run is een loop à la de Europa Run. Dus 555 kilometer estafette run. Alleen dan door Nederland heen. Om het grote ronde om het IJsselmeer, zeg maar. En dat is een loop eigenlijk om geld en vooral aandacht op te halen voor mensen met een psychische aandoening. Daar doen ondertussen 40 teams aan mee. En daar ben ik destijds via die jobcoach ook mee in contact gekomen. Om daar bijvoorbeeld wat shirts voor te gaan leveren. Om te kijken of daar wat mogelijk was. Nou ja, toen de directeur van Social Run bij ons op bezoek kwam, toen hebben we ook gelijk ingeschreven. Want die had zo'n mooi inspirerend verhaal over hoe geweldig evenement het is. Niet wetende wat er allemaal ons te wachten stond. Nee. Want als je moet je ineens in een weekend 80 kilometer hardlopen of 60 of 70. Het ligt een beetje aan hoe je teamindeling is. Maar ja, dat was wel heel heftig, maar heel erg mooi. En sindsdien ben ik daar ook altijd bij betrokken gebleven.
Ja, met name ook. Ik denk dat die run er is om eigenlijk dit soort zaken bespreekbaar te maken.
Ja, ja. Mensen die bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En die geen kansen krijgen. Zij proberen echt met de opbrengst projecten te ontwikkelen. En ze geven heel veel mensen een kans om een project in te dienen. Juist om die mensen te helpen. Ja, dat is wel een heel mooi evenement. Het is overigens ook sportief gezien een heel zwaar en heel gaaf evenement om te doen. En het is ondertussen ook gewoon, de directeur, daar ben ik bevriend mee geraakt. En ik ben ook met ze op pad geweest. Een trip naar Denemarken gemaakt. En daar leveren heel veel merchandise uiteindelijk ook aan.
Ja, en de relaties die daar dan weer op jullie pad komen als daar.
Ja, we hebben daar inderdaad, het zijn heel veel GGZ-instellingen die daaraan meedoen. En al die teams die willen allemaal shirts en die willen allemaal truien. En die willen uiteindelijk via het evenement kom je uiteindelijk ook nog wel binnen. We hebben ook nog een taxiservice die voor de GGZ rijdt. Zou je daar ook wat kleding voor kunnen regelen? En we hebben ook pennen en paraplu's. En ja, op die manier doe je iets goeds. Maar pakt het ook nog goed uit voor onszelf.
Jelle, we hebben in dit programma Let's Talk Business hebben we eigenlijk af en toe wat vragen. En dat zijn vragen die hebben we van tevoren ingesproken. En die doen we aan de hand van eigenlijk een cijfer. Als jij een cijfer zou moeten kiezen tussen de 0 en de 10, daar zit dan een vraag aan gekoppeld. Welk cijfer zou je kiezen?
4.
Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
Voor welk vraagstuk zou ik de oplossing willen bedenken?
Ja.
Er is nogal wat aan de hand in de wereld. Dus dat zal wel iets te maken hebben met de oorlogen en hoe we daar dan een eind aan kunnen maken.
Maar goed,
heeft dat niks met mijn werk te maken.
Dat niks met je werk. Maar wat gerelateerd is aan het bedrijf Reprotex?
Welk vraagstuk zou ik de oplossing? Dat is wel een moeilijke vraag. Ja, dat durf ik eigenlijk zo niet te zeggen.
Zijn er bepaalde dingen die voor jullie toch lastig zijn of in de tijdgeest zeg maar ontwikkelingen doormaken waar je er toch een beetje tegenaan loopt of waar je ziet dat bepaalde elementen eindig zijn of misschien wel nieuwe kansen bieden?
Het ontwikkelt zich eigenlijk altijd vrij automatisch tot nu toe nog. Want je bent altijd bezig en je gaat naar beurzen en je houdt altijd in de gaten wat de ontwikkelingen zijn. En je kijkt veel online. Dus dat gaat dat valt onder weg en dat komt boven weer bij. En dat is echt een heel soepel proces eigenlijk tot nu toe altijd. Ja. Dus we hebben nog niet echt problemen. We hebben een langzame stijgende lijn gehad eigenlijk sinds we het hebben overgenomen. En dat is met producten.
Waar ik wel eens benieuwd naar ben, is natuurlijk heel veel relatiegeschenken en producten worden geproduceerd in China.
Ja.
En dan heb je toch een stukje over de wereld. Daar verandert, er verschuift heel veel. Ligt ook wel onder een vergrootglas. We goedkoop produceren. Straks zou je bij wijze van spreken steeds meer het MVO-vraagstuk moeten kunnen aantonen als onderneming. Nu is dat natuurlijk alweer een beetje afgeschaald de afgelopen maanden. Maar is dat iets waar je tegenaan loopt? Dat je wel eens denkt van dat zou wel eens eindig of anders kunnen gaan?
Sowieso. Dat is misschien een gek voorbeeld, maar waar ik me dan ontzettend aan kan ergeren is dat wij bijna alles wat wij inkopen, zelfs wij proberen zoveel mogelijk duurzame producten, gerecyclede materialen in te kopen en aan te bieden aan onze klanten. Alleen we krijgen bijna alles in plastic aangeleverd. En dat vind ik echt zo bijzonder. Dus ik ben al een paar keer ook met leveranciers bezig geweest. Kunnen we daar niet iets anders mee? Wij hebben containers die helemaal volgestouwd worden met plastic containers met plastic. Terwijl we bijna alleen maar duurzame producten verkopen. Dat vind ik wel iets bijzonders.
Is dat iets wat je wel de afgelopen jaren steeds meer naar buiten gebracht hebt? Of laten zien van dat je wel degelijk bezig bent ook met dat duurzaamheidsvraagstuk?
Ja, daar proberen we wel te laten zien. Dat wel.
Merchandise kan je natuurlijk ook heel snel weer weggooien. Omdat het een klein prulletje kan zijn bij wijze van
spreken. Ja, dat is ook. Ik probeer onze klanten daarin ook wel te adviseren. Van joh, misschien is het toch wel verstandig om iets meer uit te geven. Want het is nou helaas nog steeds wel minder Of kostbaarder dan de, inderdaad de reguliere producten. Maar ik vertel er altijd wel bij van ja, maar kijk, dit, als dit straks op de grond ligt, is geen reclame. Dan staat wel je naam erop. Dat wordt allemaal weggegooid. Dus ik zou inderdaad, ja, je hebt hele grappige, je hebt potloden met zaadjes erin. Als je potlood op is, dan stop je hem in een pot en dan komt een bloem uit. Dat soort producten, ja, dat vind ik leuk.
Wat voor producten werden bijvoorbeeld 10 jaar geleden massaal bij jullie ingekocht, waarvan je nu kan zeggen, maar dat gebeurt niet meer. Nou, bijna minder grote schaal.
Ja, nou, ik weet nog heel goed, op een gegeven moment kwam de powerbank. Dat bestond nog niet in onze handel. Een vriend van mij zat in de batterijenhandel. En die zei, dat is een gaaf product. Want daar kun je gewoon elke telefoon op afstand. Of gewoon waar je ook bent mee opladen. Oh ja, dat is leuk. Nou, uiteraard ook met de kerst aan onze relaties gegeven. Nou, dat hebben we 2 jaar lang. Gewoon dagelijks verkochten we powerbanks. En nu nooit meer. Nooit meer. Iedereen heeft ze.
Iedereen heeft ze.
Die markt, dat is gewoon verzadigd.
Yeah. Ja. Wel bijzonder eigenlijk dat je ziet dat best wel heel snel zich ontwikkeld heeft.
Ja. Ja, we hebben tijd gehad. De USB-stick. Ja, nu iedereen verzendt. We verkopen ze nog steeds overigens hoor. Want, maar nooit meer aan jonge bedrijven.
Niet een jong bedrijf die denkt van we zetten daar een bepaalde presentatie op die USB-stick.
Nee,
geven we
ik ben toevallig nu nog bezig met een hele grote USB-order. Dus we doen het nog wel. Alleen toen die net kwamen, dat was niet te geloven. Dat was ook zo'n product waar je denkt, wow, dit is het helemaal. Dan kun je alles opzetten. Dan loop je naar de andere computer. Plop.
Ja.
Ja, dat was het. Maar ja, nu verkoop je veel minder.
Wat zijn producten die nu heel erg in de trend meegaan van deze tijd?
Nou, bijvoorbeeld de kartonnen koffiebekers. Die zijn heel erg in opspraak. Daar proberen ze ook echt verboden te krijgen. Dus koffiebekers, maar herbruikbare koffiebekers bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n product. Ja, dat schiet ineens de lucht in. Daar verkoop je ineens heel veel van.
Dus daar zie je wel heel veel verandering gaan.
Ja.
Ik ben even benieuwd tot slot. Hoe zie je de toekomst van Reprotex de komende, pak een beetje 5 jaar?
We hebben altijd al wel voor de weg van de geleidelijkheid gekozen. Dus we willen niet. Ik heb niet zoiets van ik wil over 10 jaar 50 man erbij. Helemaal niet. Want ja, we hebben ook wel wat slechte ervaringen met personeel gehad. Zoals ze wel zeggen, ik wens je veel personeel. Ja. Dan wens je ze niks goed. Dus, maar mede ook bijvoorbeeld door de stagiaires kunnen we wel op een hele voordelige manier hele goede mensen vinden. En niet allemaal, want heel veel die komen ook nooit meer terug. Maar er zitten wel nu al 2 die bij ons werken via een stageplaats. En dan kun je gewoon een half jaar kijken. En dan, dat is wel goed en betrouwbaar. Dus als je op die manier steeds iets kan groeien. Waardoor je misschien zelfs wel uiteindelijk zelf ruimte krijgt. Om nog veel meer buiten te zijn. En bij je klanten, je nieuwe klanten te werven. Businessclubs, waar ik niet zo'n grote fan van ben. Maar daar zijn ook wel leuke. Dus ja, als je zelf al wat minder aanwezig en wat minder... want nu sta ik gewoon nog steeds hele dagen te bedrukken als het zo uitkomt. En het zou fijn zijn als dat bijvoorbeeld op een gegeven moment niet meer nodig is. Dat je echt kan ondernemen nog veel meer dan alleen maar uitvoeren.
Maar goed, dat ga je het pand niet alleen laten met een stagiaire daarin, kan me voorstellen.
Maar goed, er zijn nu al mensen die er al wel een paar jaar rondlopen.
En die eigenlijk via een stage binnengekomen zijn. Ja. Heb je daar eigenlijk met elkaar over gesproken van als wij op een bepaalde manier stagiaires gaan begeleiden, kunnen we er net wat meer uithalen? Dus de methodieken, de misschien wel inleven in lesmaterialen waar zij net van school mee komen voordat ze bij jullie stage gaan lopen.
Zeker, ze zijn allemaal jong. Hè? Ja. het gebruik van social media, AI, het heel makkelijk aanmaken van templates voor een nieuwsbrief bijvoorbeeld. Daar zijn ze veel handiger in dan ik. Dan kan ik hun wel gaan vertellen hoe het allemaal werkt bij ons. Maar zij kunnen dat veel beter. Dus ja, dan moet je misschien even over je trots heen stappen en gewoon luisteren naar hun in plaats van dat zij naar jou luisteren. En dat werkt gewoon zo. We kunnen wel net doen of we alles weten, maar dat weten we niet.
Nee, dat is met name ook omdat zij daar middenin zitten. AI is iets wat heel belangrijk begint te worden overal, of eigenlijk al belangrijk is. Wat zou dat voor jullie nog kunnen brengen?
Nou ja, bijvoorbeeld, ik heb recent voor iemand, ik kan gewoon een opdracht ingeven. Ik heb hier een bedrijf, het heeft zoveel medewerkers. Dit is wat ze doen. En ze willen een geschenk voor starters. Een geschenk als ze 5 jaar aanwezig zijn binnen het bedrijf. En 10 jaar. Nou, maken ze een merchandise plan. En als ik daar gewoon alle startdata invoer. Dan kan ik gewoon voor de komende 10 jaar een plan kant-en-klaar neerleggen bij de klant. En kan gewoon zeggen, joh, je kunt het helemaal loslaten. Het komt in mijn agenda. Jantje die werkt op 6 januari, is hij 5 jaar in dienst. Daar krijg ik 3 weken van tevoren een melding van. Ik zorg dat dat geschenk op tijd klaar is. En dat heb ik dan in een uurtje gemaakt. En daar zou je anders misschien wel 3 weken mee bezig zijn.
Ja, want dat is normaal gesproken hoe het ouderwetse proces verliep. Dat je daar echt wel tijd in stopt om dit soort plannen te schrijven.
Ja, en dan je kunt gewoon een plan laten schrijven. En je moet gewoon wel de juiste info invoeren. Maar dat is wel heel mooi.
Dus dat vraagt ook niet om meer personeel. Het helpt je eigenlijk heel veel in tijd.
Ja, ja. Ja. Ik hoef ook niet zo heel veel personeel.
Nee, dat gaf je al aan. Dat is ook begrijpelijk. Qua stagiaires betreft, zijn er nog stagiaires waar je naar op zoek bent op dit moment?
Nou ja, we hebben nu toevallig een stagiaire die wat moeite heeft zelf. Ingewikkelde thuissituatie, waardoor het allemaal niet zo moeilijk is. Dus op dit moment hebben we geen stagiaire. Dus kunnen we altijd wel gebruiken. Maar goh, ja, op het gebied, we hebben het grafische werk wat we doen. Daar kunnen we eigenlijk altijd, we hebben altijd grafisch werk. En dat kost gewoon een hoop tijd. En daar kunnen wij altijd wel mensen voor.
Ja, dus mocht iemand dat horen toevallig en iemand kennen die op zoek is naar stageplaatsen. Reportex is de plek waar je kan melden. Jelle, mag ik je danken voor de komst naar de studio.
Ja,
veel succes met je bedrijf.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem naluisteren, kan dat via onze website newbusinessradio.nl.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.